Ik wil u graag meteen meenemen naar 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6, wij spraken immers over het woord Gods dat levend is. En aan de andere kant het woord Gods dat kracht of krachtig is. Wat de kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En in 2 Korinthe 6 vers 7 vinden we een gelijksoortige uitspraak. En ik haal juist die tekst aan omdat er een paar haakjes en oogjes aan zitten, zo gezegd. 2 Korinthe 6 vers 7, waar staat: in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Ik zou bijna zeggen, enzovoorts, want de apostel spreekt hier in ieder geval over zichzelf als dienaar van God, die zichzelf in alles aangenaam maakt, en dan noemt hij zo het een en ander wat daaraan te pas komt. Namelijk, in vers 4, vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in nood, in benauwdheden, in slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, tamelijk negatief allemaal, en dan in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, dan wordt het tamelijk positief allemaal, en dan pas in vers 7, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, en daar staat dus, als ik mij vraag, 3 keer hetzelfde. Het woord der waarheid lijkt me duidelijk, het ware woord. Het woord Gods is het uiteraard, maar dan staat er in de kracht van God, en inmiddels hebben we toch ook op andere schriftplaatsen gezien dat het woord inderdaad kracht is, zodat de kracht van God hetzelfde is als het woord der waarheid. Dat lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Het bevestigt dus dat het woord der waarheid kracht van God is, maar van noodzaak moeten we dan ook aannemen dat het daar op volgende zin hetzelfde voorstelt, namelijk de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. En zo is het natuurlijk ook, want Hebreeën 4 vers 12, leidraad genomen hebben, zegt immers dat het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard is. En hier wordt zelfs gesproken over 2 zwaarden, namelijk 1 aan de rechterzijde en 1 aan de linkerzijde. Dat is dus een kleine variant op het zwaard, op het ene zwaard, wat dan toch aan 2 kanten snijdt, namelijk rechts en links. De betekenissen daarvan kennelijk gelijk. En ik denk dat die rechter en linkerzijde hier dus inderdaad staan voor linkerzijde is dan het Oude Testament, uiteraard het Oude Verbond. En de rechterzijde is uiteraard het Nieuwe Verbond. Ik zeg uiteraard, omdat ik maar net doe alsof iedereen dat vanzelf begrijpt, hè? Links is nu eenmaal link. Dat heeft met de dood te maken. En rechts is nu eenmaal recht. Hè? Behalve in Engeland, in het verkeer, left is right en right is wrong. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar de wapenen der gerechtigheid aan rechter en linkerzijde is dus ook gewoon het woord Gods, wat naar 2 kanten snijdt. En daar gaat het maar om. Zodat hier inderdaad gesproken wordt over kracht Gods. Dat is de middelste zin in dat vers dan. De middelste uitdrukking. Kracht van God. Hoezo kracht van God? Wel primair aan de ene kant omdat het het woord Gods is. Een woord is nou eenmaal kracht. En aan de andere kant omdat het immers een zwaard is. Omdat het beschreven wordt als zwaard, als wapen. En dat is nou eenmaal de kracht van de krijgsknecht, zal ik maar zeggen. Om niet te zeggen militair. Vers 7 spreekt dus in zijn geheel over het woord Gods en de kenmerken daarvan. En daarna gaat de apostel weer verder met door eer en oneer, het kwaad gerucht en goed gerucht. Dat is zowel negatief als positief tegelijkertijd. Dat is weer een andere reeks van uitdrukkingen. Maar vers 7 spreekt dus inderdaad over het woord Gods als de belangrijke kracht, de belangrijke wapenen waarvan de apostel Paulus zich bedient, te midden van al die ellende die hem dan toch omgeeft, ook in zijn bediening. Hij blijft vasthouden aan die kracht Gods en blijft dat dan ook gebruiken. Dat is niet al te vanzelfsprekend. Ik heb nou natuurlijk vanmiddag weinig tijd meer, dus ik pik nog even wat uit wat ik dan toch graag nog even zou willen meedelen. Het is namelijk niet al te vanzelfsprekend dat de man bij dat woord blijft, want er blijkt in de praktijk dat inderdaad dat woord wel eens anders gebruikt wordt, of soms helemaal niet gebruikt wordt, merkwaardig genoeg. Dan spreekt men dus op eigen gezag en in eigen kracht, wellicht uit het hart, maar in ieder geval dan niet uit het woord van God. En dat is wat dikwijls gebeuren moet. Ik moet daarbij vooral denken aan de uitspraak, heel subtiel overigens, in Filippenzen 1... Filippenzen 1. Waar staat vanaf vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. En daar gaat het om. Overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Want het punt is dat dikwijls het woord niet gesproken wordt of beperkt, minder overvloedig gesproken wordt, eenvoudig omdat men bevreesd is. En dat is begrijpelijk, zodra men een zwaard trekt, zal er tegenstand komen. Nee? En als men dus het woord Gods hanteert, komt er meteen tegenstand. Dan is men in de strijd verwikkeld. Als men per se geen strijd wil, dan zal men de Bijbel dicht moeten laten. Maar als men het opent, moet men verwachten dat men tegenstand krijgt. Dan is het dus strijd. En dat is waar de apostel hierover spreekt. En hij suggereert in ieder geval dat vroeger althans, of onder andere omstandigheden, het woord Gods niet zo overvloedig gesproken werd, eenvoudig omdat men bevreesd was. En dan geeft hij een voorbeeld. Hij zegt namelijk, sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Die hebben dat nodig om zelf zich daaraan op te trekken, zichzelf te bewijzen, discussies te winnen, en aan de andere kant met de Bijbel onder de arm vervolgens heerschappij uit te oefenen over broeders en zusters, of over mensen, of zelfs over de wereld, want dat komt ook nog voor. Ziet u, men doet het door nijd en twist, door jaloezie. De een weet het nog beter dan de ander en het woord van God wordt er nog voor gebruikt. Maar ten onrechte natuurlijk. Nou, sommigen doen het ook door goedwillendheid. Oh ja, dat is waar ook. Er zijn ook goedwillenden. Maar dat wordt niet het eerste gezegd. Eerst wordt gezegd, sommigen doen het door nijd en twist. En dan vers 16 legt hij het nog verder uit. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Wat hij daar precies onder verstaat, daar zouden we het dan toch naar moeten gissen. Maar dat betekent wel dat ze het doen om Paulus te plagen. Netjes gezegd dan, hè? Om Paulus dwars te zitten. En dat gebeurt ook. En pas in tweede instantie zegt hij dan in vers 17, doch er zijn er ook die doen het uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Maar in elk geval betekenen deze woorden dat aan de ene kant het woord Gods dikwijls niet overvloedig genoeg is omdat men bevreesd is om het te spreken. En aan de andere kant, nou we het daar dan over hebben, wordt er dus ook gesproken vanuit slechte motieven, met een verkeerde doelstelling. Ja, dus met het oog op de oude mens en gericht op de oude mens. Gewoonlijk tot verheerlijking van de spreker zelf. Want wat zou het nou anders kunnen zijn dan dat, hè? Dat denk ik dan maar. Zo zal het dan wel zitten. En van daaruit komen we bij nog heel andere zaken. Die worden hier niet genoemd. Maar bijvoorbeeld wel in 2 Korinthe hoofdstuk 2, geloof ik. Ja, net de laatste verzen. Laatste vers van 2 Korinthe 2, daar komen we bij nog een andere gedachte. Namelijk niet alleen dat men het woord Gods predikt met valse oogmerken, uit eigen belang dus kennelijk, maar dat men zelfs het woord Gods verbastert, vervalst, want dat is de uitdrukking eigenlijk. En dan zegt hij, sprekend over zichzelf in 2 Korinthe 2 vers 17, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En dan zeg je, nou ja, dan zal het daarom gaan. Dan zijn er dus kennelijk die het woord Gods prediken om er financieel beter van te worden. Dat zal ook wel zo wezen, denk ik. Ik kan het haast niet voorstellen, maar goed, dat zou kunnen. Maar dat is niet wat hier echt staat. Wat er echt staat, ik kan het nou niet helemaal uitleggen, daar was ik ook helemaal niet op bedacht. Maar wat er echt staat, is dat het woord Gods een koophandel geworden is. Niet zozeer vanwege de handel, dat men eraan verdienen kan. Maar dat ermee, en helaas weet ik alleen maar Jiddische woorden. Hoe dat komt begrijp ik ook, maar dat is zo. Er wordt mee gesjoemeld. Of waarschijnlijk is een beter woord, een echt Jiddisch woord, het woord Gods wordt versjaggerd. En versjaggeren wil inderdaad zeggen, men verkoopt het, maar de handel is niet goed. Dat wil zeggen, de handel is niet wat het zou moeten zijn en er worden te hoge prijzen voor betaald. het spul wat verkocht wordt is ver beneden de kwaliteit, zal ik maar zeggen. Dat is versjaggeren, zien dat je het kwijtraakt. Ik had het gisteren met iemand over mijn gebruikelijke bandrecorder die af en toe kapot is. Speciaal als hij het op moet nemen, als het ding dan thuis staat en ik maak hem open, zet hem aan, doet alles het perfect, dan neem ik hem weer mee en dan zet ik hem s'avonds op en dan wil ik hem starten en dan doet hij het weer niet meer, weet u wel. En toen zei ze, ja, wat moet ik nou doen als ik dat ding thuis heb en hij doet het. Of hij staat op de werkbank bij de monteur en hij doet het. En die zei meteen, verkopen. Dan had ik er eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. Maar goed. Maar, hè? Nou, zo werkt dat dan, hè? Dat is versjaggeren. Dan wordt het eerst en is het eerst vervalst enzovoorts. Het is niet helemaal zuiver en dan wordt het verkocht. Hetzelfde, het Hebreeuwse begrip wat eigenlijk staat voor dit te koop dragen, dat wordt gebruikt voor het vervalsen van wijn, van het water bij de wijn doen. Dat staat ergens in het Oude Testament, maar ik weet nou niet uit het hoofd waar we dat vinden. Dus wat hij eigenlijk zegt, wij versjaggeren dat woord niet, wij vervalsen het niet. Wij doen er ook geen water bij de wijn, dat wil zeggen wij verdunnen het niet. Integendeel, wij gaan er eerlijk mee om en dan zegt hij ook, maar als oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. En ik zou wensen dat iedereen die ooit voor mensen staat met de Bijbel open om daaruit te spreken, zich bewust was dat hij dat moet doen, dat hij het doet uit oprechtheid, als uit God, omdat hij daar staat in de tegenwoordigheid van God. Want het is het woord Gods. Dat je zelf een boodschap hebt die je op tactische wijze en terughoudend en op alle mogelijke manieren op tactische wijze onder de mensen wilt te brengen, dat kan ik me voorstellen, dat heet politiek. Dan heb ik het nog netjes gezegd, trouwens. Maar dat is een soort politiek en dat is gericht op het zelf aan de macht komen. Maar als we het hebben over de prediking van het evangelie, dan gaat men om met het woord Gods en daar kan niet mee gesjoemeld worden. Dat hoeft ook niet, want het gaat niet om de macht. Niet om de ons in ieder geval. Het gaat om de macht, de kracht Gods. Het gaat om de macht van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is andermans woord wat wij doorgeven. En daarom moet het zuiver in oprechtheid gebeuren. Dat wil zeggen naar beste weten, zonder bijbedoelingen en in bewustzijn dat God het ook hoort. Want zo is het toch. Nou, ik denk als iedereen zich dat bewust zou zijn, dan zou het er toch een beetje anders uit gaan zien, denk ik, zo'n beetje, hè? Te midden van de gelovigen. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. En dan zegt hij dus netjes, wij dragen niet het woord Gods te koop, wij versjaggeren het niet, wij vervalsen het ook niet, enzovoorts. Maar dat het vervalst wordt, dat is een duidelijke zaak, want er wordt vele malen in de schrift aangehaald. In de eerste plaats zou ik dan even moeten bladeren naar Markus 7. Jesaja 1 vers 22 over dat verdunnen van de wijn, hè? Vervalsen van de wijn. Ja. Dat is heel, heel gebruikelijk trouwens, want je kunt bijna geen wijn kopen of het is vervalst. Meer zal ik er niet over zeggen, anders denkt u dat ik er verstand van heb. Maar zoveel geld heb ik nou ook weer niet. Goed, ik ging dus nu naar Markus 7 vers 13... En dan laat ik de voorgaande verzen maar weg vanwege de tijd. Maar er staat, vers 13, makende Gods woord krachteloos. Nou, het woord Gods is kracht tot zaligheid. Maar die kracht kan vernietigd worden, tegengehouden worden, zal ik maar zeggen. Door uw inzettingen die gij ingezet hebt en vele dergelijke dingen doet gij. En als u de voorgaande verzen zult lezen, dan zult u misschien niet begrijpen meteen waar het over gaat. Maar in ieder geval is duidelijk dat de Heer hier zegt dat de Mozaïsche wetgeving enzovoorts in de praktijk vervangen wordt door de, laten we zeggen, Farizeeische wetgeving, de Joodse wetgeving of een Joodse interpretatie daarvan, waarbij in ieder geval menselijke, puur menselijke inzettingen gesteld worden in de plaats van het woord van God en in dit geval zelfs in plaats van de wet van Mozes. En daarmee wordt het woord Gods krachteloos gemaakt. En daar gaat het om. De werking ervan wordt in wezen dan teniet gedaan. Het is hetzelfde als onkruid zaaien tussen de tarwe, want onkruid versteekt de tarwe. En als het tarwezaad woord van het koninkrijk is, zoals we reeds gezien hebben, dan is onkruid natuurlijk een ander soort filosofie, een ander soort religie. Kortom, menselijke filosofie, menselijke gedachten, menselijke traditie dus. Want traditie wil zeggen dat het doorgegeven en overgedragen wordt. En het is altijd die menselijke traditie die het woord Gods krachteloos maakt en feitelijk verstikt. Dat is wat er gezegd wordt, in ieder geval ook in die gelijkenissen. En dat is natuurlijk nog zo, want de grootste tegenstand tegen het woord van God komt in de praktijk van religieuze mensen. Die hun eigen tradities en opvattingen al hebben en ze vasthouden in de plaats van het woord van God. De tegenstand komt niet van atheïsten, niet van echte atheïsten, zo die al bestaan, want dat is nog maar de vraag, want die zijn gewoon niet geïnteresseerd in welke vorm van godsdienst dan ook. Maar houd het op. Hoewel dat atheïsme natuurlijk ook een godsdienst is, maar vooruit. Dat is ook een religie. Maar die zijn niet geïnteresseerd in enige godsdienst. Daar komt de tegenstand ook niet vandaan. De tegenstand komt van degene die al een geloof hebben. Ik heb al een geloof. De vraag is waarin, maar dat vraagt niemand zich af. He? Ik heb al een geloof. Nou goed. Waar het maar om gaat is dat menselijke traditie, menselijke cultuur, menselijke religie inderdaad het woord van God krachteloos maakt. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk ook op de manier die ik vanmorgen al even heb aangehaald. Er zijn bepaalde gedachten die men heeft, men kent bepaalde uitdrukkingen, men heeft er een eigen betekenis aangegeven, of de uitdrukkingen hebben een eigen betekenis in de eigen taal, en dan komt het woord van God, en wat doet men dan? Dat inpassen in wat men al heeft. Dat kan alleen doordat je dan de Bijbel in stukjes zaagt en knipt, en hier en daar dan een stukje passend maakt, zodat het ergens in je opvattingen past en het gat opvult. Maar daarna heb je geen Bijbel meer over, alleen een verzameling losse teksten, snippers, losse woorden wellicht maar. En voor sommigen geldt zelfs alleen maar losse letters. Want dat komt ook nog voor. Dat is niet de bedoeling. En precies in dat opzicht staat de menselijke traditie het woord Gods in de weg. En de Heer beschuldigt hier in Marcus de fariseeën er zelfs van, dat zij met opzet eigen wetten maken om de wet Gods te vervangen. Om die wet Gods krachteloos te maken. Nou, zover zou ik nou nooit durven gaan. Maar goed. Maar het staat er dus inderdaad zo wel. Nou goed, we waren dan even in 2 Korinthe 2 vers 17, waar dan de apostel Paulus zei, wij doen dat niet, maar daarna komt hij er in 2 Korinthe 4 op terug. Waar hij in de eerste plaats zegt, vers 1... van 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, dat betekent, ik moet het nou eenmaal doen. Ik moet nou eenmaal prediken. Daartoe ben ik geroepen. Ik ben apostel van Christus Jezus door de wil van God. Hè? Zo begint deze brief immers. Hij zegt, daarom hebben wij deze bediening. En dan staat er, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Paulus zegt, mij is erbarming wedervaren. Dat is dan dat lied wat sommigen van ons dan regelmatig zingen, hè? Mij is er barmhartigheid geschied, hè? En daarom vertraag ik niet. Hij zegt, ik ben de Heer wat schuldig. Hij was namelijk schuldig om zijn leden te stellen tot een levend, gode, welbehagelijk offerhande. Nou goed, dat hebben we ook al aangehaald, dus dan ga ik maar verder. Wij vertragen dus niet. Hij zegt, wij laten ons niet door Korintiërs ontmoedigen, want dat staat er eigenlijk hoor. En dan zegt hij, maar wij hebben nogal wat gedaan. We hebben in ieder geval verworpen de bedekselen der schande. En bedekselen der schande betekent schandelijke bedekselen. Welke bedekselen? Sorry, maar het staat hier allemaal, hè? In ieder geval in het voorgaande hoofdstuk. Welke bedekselen? De bedekking van de wet. De bedekking van het oude verbond. Voorgaande versen zeggen, wij zien de Heer met ongedekte hoofden van aangezicht tot aangezicht en worden naar zijn beeld veranderd. En wij weerspiegelen, vers 18, wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. Het oude verbond is de bedekking en iedereen die daaronder leeft, kent die bedekking, leeft onder die bedekking en leeft dus in de bekende duisternis van het Johannesevangelie, zeg maar, hè? Die duisternis, die bedekking. Maar zegt hij, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En nogmaals teruggrijpend op 2 Korinthe 3. Wij leven dus niet meer onder de bediening des doods. waarom de bediening des geestes en des levens, een bediening van uiterste heerlijkheid. Wij hebben dus punt 1 verworpen, de bedekselen der schande. En dan zegt hij, niet wandelende in arglistigheid, zodat je maar weer ziet dat de apostel heel goed wist wat het betekent te leven onder die bedekselen der schande en dus onder de wet. Want ik heb al eens vaker gezegd, de enige manier om een leven onder de wet uit te houden is door te wandelen in arglistigheid. Men moet zich dan beter voordoen dan men is, anders voordoen dan men is. Men moet, denk er maar eens over na, want ik ga het nou niet uitleggen, men moet huichelen. Anders wordt men gek trouwens, dat is niet anders. Hè? Als je onder de wet leeft, word je of gek, als je eerlijk bent, of je bent een huichelaar. Dat is nou eenmaal zo. Je kunt niet anders. Of je moet andere wetten stellen in de plaats van Gods wetten. Zodat de soep niet meer zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend enzovoort. Maar dat is ook arglistigheid en bovendien is dat ook wat er verder staat. Hij zegt, we hebben verworpen de bedekselen der schande, wij wandelen niet in arglistigheid en wij vervalsen het woord Gods niet, want daar gaat het om. En hoe je dat ook keert of wendt, het leven onder het oude verbond, onder de Mosaïsche wet, is in ieder geval het resultaat van het verdraaien, het vervalsen van het woord Gods. En dat is ook wat in deze verse gezegd wordt. En dat gebeurt in arglistigheid. Het zij van de mens die dat zo predikt of uitlegt, het zij van de duivel zelf die daar de inspirator van is. Om de mens terug te brengen, hoe dan ook terug te brengen, onder die bedekselen, terug te brengen onder de bedekselen, opdat hij niet de heerlijkheid des Heren zou aanschouwen, maar alleen zijn eigen verdorvenheid, want dat is dan ook prima natuurlijk, terug te brengen onder de slavernij van de wet en van de zonde en van de dood, terug te brengen dus tot de slavernij in Egypte en dan met bakstenen maken van hout, hooi en stoppelen. He? Dat is ongeveer het verhaal. En de apostel zegt, nou wij doen dat niet. En de vraag, even om, we zijn dan toch, hebben de deur dan toch even dicht. Over wie denkt u dat hij het heeft? Dat durf je niet te zeggen misschien. Over wie zou je het hebben? Wie zou dat zijn die wandelt in arglistigheid en het woord Gods vervalst of versjaggert, verdunt, water bij de wijn doet? Ja, het moet Petrus geweest zijn. Daar gaat het over, namelijk in beide twee Korinthebrieven. Dat de apostel Petrus inderdaad bij gelegenheid toch leefde onder de wet en in ieder geval op die manier, maar waarschijnlijk ook op andere wijze, toch min of meer de wet predikte. In de zin van de Joodse levenswijze en dat soort zaken meer. En uit piëteit met Petrus wordt zijn naam alleen maar in het begin van de eerste Korinthebrief even genoemd en daarna uitdrukkelijk niet meer. Daarom is het ook niet zo vriendelijk als wij zijn naam nou noemen. Maar dat is de gedachte. En waar het maar om gaat is dat we het Petrus allemaal niet meer kwalijk nemen. Dat doet er niet meer toe. Hij heeft een en ander ook duidelijk rechtgezet. Maar het punt is dat dat nog steeds gebeurt. Dat men de boodschap, het woord van God aanpast aan de menselijke omstandigheden en aan de eigen religie, de eigen cultuur, de eigen gebruiken en tradities en gedachten enzovoorts. Nou, Paulus zegt, dat doe ik dus even niet, want ik ben met een speciale zending erop uitgestuurd en ik kan dus niet anders dan prediken dat de gelovige, punt 1, niet is onder de wet en zeker niet leeft onder het oude verbond, maar zelfs niet leeft op aarde, want dat is niet aan de orde. Hij moest prediken namelijk dat de gelovige met Christus inderdaad deel heeft gekregen aan de hemelse positie van Christus. En denk nou even aan de woorden van de Heer tot Petrus. Wat zoudt gij zeggen indien gij de Zoon des Mensen zoudt zien opvaren naar waar hij tevoren was? Nou, dat is precies de prediking van Paulus. En dat was een specifieke boodschap. En dat is de boodschap die de meeste weerstand ondervindt. Het is ook ongeveer het laatste wat we zullen moeten aanvaarden, althans waar het ons eigen privéleven betreft. Dat wij een burgerschap hebben ontvangen in de hemel in plaats van op aarde. En dat God ons ziet in Christus en Christus is in de hemel, dus God ziet ons in de hemel. Hoezo aardse omstandigheden? Die zijn hoogstens bijzaak. En wat waar het om gaat is dat we met Christus deel hebben aan de heerlijkheid van Christus in de hemel. Verborgen voor de wereld, dus je legt er weinig eer mee in. En dat is ook niet de bedoeling. Hè? Maar niettemin reëel, levend voor het aangezicht des Heren, naar wiens beeld wij in gedaante veranderd worden. Van de heerlijkheid van het oude verbond tot de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Punt. En dat was het laatste deel dan van 2 Korinthe 3 vers 18. Maar wat er dus gebeurt, is dat er zijn die de bedeksel niet verworpen hebben, die wandelen in arglistigheid en dus het woord Gods vervalsen. En dat zou niet mogen gebeuren, want verdunnen is hetzelfde, heus hetzelfde als het vervalsen. Water bij de wijn doen is wijn vervalsen. Alle wijn is er nog, maar er zit wat bij wat er niet in moest. Waardoor de werking teniet gedaan wordt, althans verminderd wordt. En dat heet heus vervalsen, omdat het dan niet meer zuiver is en het is niet meer oprecht. Het is niet zuivere koffie. Nou ja, goed. Laten we als Nederlanders maar niet over koffie gaan praten. Maar het is in ieder geval geen zuivere wijn en daar gaat het maar om. En dus vals is. En dat staat er nogal eens een paar keer hoor. Dat is dan natuurlijk hier zo in 2 Korinthe 2 vers 17 en nou 2 Korinthe 4 vers 2. Maar dan blader ik maar even naar Petrus. Het is merkwaardig dat we dan bij Petrus terechtkomen in 2 Petrus 3. Dat is het hoofdstuk waarin hij in ieder geval alles wat er ooit eventueel verkeerd gegaan is rechtzet. En waar hij ook uitdrukkelijk zegt dat waar het gaat om onze tegenwoordige bedeling, hij het woord moet geven aan onze geliefde broeder Paulus, omdat zoveel wijsheid aan hem gegeven is. Weet u wel, dat is 2 Petrus 3 vers 15. Maar dan schrijft hij daarover in vers 15. En dan vers 16, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. En ik kan niet nalaten meteen even te zeggen dat volgens Petrus de apostel Paulus in al zijn zendbrieven gesproken heeft over onze bedeling en dus over de hemelse positie en erfenis van de gelovigen van vandaag. En dat geldt dus inclusief de Korinthebrieven, inclusief de Thessalonicense brieven, zeker ook inclusief de Romeinenbrief, maar inclusief alle brieven. En aangezien de Hebreeënbrief inderdaad ook spreekt over de hemelse positie van Christus, meer dan welke andere ook trouwens, en van de hemelse positie van de gelovigen, geloof ik dus dat Hebreeën inderdaad geschreven is door de apostel Paulus. Bovendien, Petrus zegt gelijk ook in vers 15, eind van de brief, eind van het vers, naar de wijsheid die hem gegeven is, heeft hij ulieden geschreven. En als je dan bedenkt dat de apostel schreef aan gelovigen uit de Hebreeën, uit de Joden dus, met een Joodse achtergrond, dan begrijp je meteen dat Petrus hier in de eerste plaats kennelijk doelt op de brief die wij kennen als de brief aan de Hebreeën. Nou, meer zal ik er nou niet over zeggen. Waar het maar om gaat is dat de apostel Paulus in al zijn brieven over deze dingen, deze hemelse zaken gesproken heeft. En dan zegt hij, in welke, vers 16, in welke, dat wil zeggen in die brieven van Paulus, in al die brieven van Paulus, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Weet u nog dat hij zei, deze reden is hard? Petrus, onder andere dan denk ik, hè, maar in ieder geval de discipelen, vele van de discipelen, deze reden is hard. En dat kan inderdaad ook betekenen zwaar om te verstaan. En hij zegt het ook, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. En dan zegt hij erbij, en kennelijk stond hij voor de spiegel, kan het ook niet helpen, maar hij zegt, die de ongeleerde en onvaste, en hoe dan ook, dat zou van Petrus gezegd kunnen worden, dat hij bij gelegenheid onvast was, nog eens een keer wat wankelde, soms aan de verkeerde kant van de streep stond, maar niettemin die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, krom maken. En het woord Gods is uiteraard recht. Het recht Gods is recht. Men verdraaien wil zeggen dat men het recht krom maakt. Het is een alternatief voor vervalsen. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften. Want men doet dat dan natuurlijk niet alleen met de brieven van Paulus. Als men namelijk techniek ontwikkeld heeft om de schriften te verdraaien, dan kan men dat natuurlijk overal in de schriften toepassen. En inderdaad, de ontwikkelde mogelijkheden worden dan ook ijverig gebruikt. Hè? Dat gebeurt ook, hè? Dus de hele schrift wordt verdraaid. Maar beginnende bij Paulus, maar staat er, het gebeurt tot hun eigen verderf. In ieder geval tot hun eigen schade. En dan vers 17, de waarschuwing, gij dan geliefden zulks tevoren wetende, nou weet je dat dat gebeurt, wacht u dat gij niet door de verleiding der afgodische, er staat gruwelijke, maar dat betekent altijd afgodische, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt, nou niet van de genade, of zeker niet uitvalt van het eeuwig leven, maar wel uitvalt van uw vastigheid. En de onzekerheid van vele gelovigen is ongetwijfeld het gevolg van dat het woord tot hen komt in een verdraaide vorm. Door wie dat komt, waar de schuld daarvan, bij wie de schuld daarvan ligt, dat kan een heleboel zijn natuurlijk, maar niettemin gebeurt dat. Onzekerheid voor een gelovige komt inderdaad voort uit het verdraaien van de schrift, want er is niks zo zeker als een schrift. En dan kan ik natuurlijk niet nalaten even te citeren uit een bladzijde terug linksbovenaan, weet u wel? Dat wil zeggen 2 Petrus 1 vers 19, nu ik het toch voor me heb liggen. 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetisch woord, want dat is in ieder geval woord van God. Als u het mij vraagt, niet alleen de profetieën. Zogeheten profetieën, maar zelfs het hele woord van God, want dat is profetisch. Dat staat ook trouwens aan in het volgende vers, namelijk dat het schriften zijn die door God zijn voortgebracht. Door de geest zijn ingegeven, is allemaal profetisch. Maar er staat, wij hebben het profetisch woord, het woord van God dus, dat zeer vast is. Als een gelovige die zegt te geloven in het woord van God dus onvast en daarmee onzeker is, komt dat omdat hij het woord niet kent of doordat het woord in een verbasterde, verdraaide, vervalste vorm dus tot hem gekomen is. Wat niet uitsluit dat dit misschien zelf vervalst heeft. Want dat kan natuurlijk ook. Maar er staat hier in ieder geval een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt in uw harten. Om de tussenliggende zin maar even over te slaan dan. Dat gij daarop acht hebt in uw harten. En dan meteen zegt hij, dit eerst, primair betekent dat. Dit in de eerste plaats wetende, want dat is het belangrijkste principe voor wanneer wij met de schriften omgaan, wanneer wij het woord onderzoeken. Dit in de eerste plaats wetende, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. En in de loop der tijd zijn daar twee betekenissen aan gegeven, die uitdrukken. En ik onderschrijf ze allebei van harte. De ene is dat een profetie in enkelvoud zichzelf niet verklaart. Waardoor wordt die ene profetie dan wel verklaard? Dat ligt voor de hand, hè? Door de andere. Door een andere profetie. Daaruit ontstaat dan ook het principe dat men schrift met schrift moet vergelijken. Het is langzamerhand een vaste uitdrukking. En dat is wel goed ook. Want de bedoeling is inderdaad dat we de schrift met de schrift vergelijken. Verschillende bijbelgedeelten met elkaar vergelijken. Zodat ze elkaar versterken en of aanvullen. Daar gaat het om. Je kunt nooit een schriftgedeelte zodanig uitleggen dat het daarna in strijd is met een ander schriftgedeelte. Want, dan moet ik meteen verder lezen, want vers 21, de profetie en dus het woord van God is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Want dan zou het zo zijn dat de ene mens dit gedaan heeft, de andere dat geschreven heeft en dat gedeelte is weer uit een andere bron. Dat is theologie hoor, wat ik nou vertel hè. Dit is van bron E en dat is van bron J en dat is van bron P. Het loopt nog een beetje achter. Maar goed, zo noemden ze dat dan. Hè. Zo zijn allemaal verschillende mensen die wat geschreven hebben. En dan vloeit daar meteen uit voor dat je die dingen niet met elkaar moet vergelijken. Want dit is van die en dat is van die en dat is van die en dat is heel wat anders. Dit soort redeneringen maakt het grootste deel uit van de tegenwoordige theologie eigenlijk. Daar komt het ongeveer op neer. Maar het punt is, de schrift en de profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar mensen van de Heilige Geest, enkelvoud, de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken van God. Of van Gods wegen. Dat is wat er eigenlijk staat. Dat wil zeggen dat het weliswaar door mensen is opgeschreven of desnoods eventueel door mensen gesproken, al of niet met de mond of met de pen. Maar niettemin, er is maar één schrijver en dat is de Heilige Geest. En omdat het één schrijver is, kortom, omdat het woord van één God is, daarom moet men al die woorden bij elkaar houden en niet van elkaar afhalen, niet versnipperen, maar bij elkaar houden en in ieder geval met elkaar vergelijken. Want als het ene schriftgedeelte niet duidelijk is, dan zal het andere dat ook niet zijn. Maar als je die beide schriftgedeelten dan naast elkaar legt, kon het heel goed wezen, en dat is dus heel dikwijls het geval, dat als je ze samen legt naast elkaar, dan is het volkomen duidelijk. Zijn beide schriftplaatsen duidelijk. Want zo gaat dat. Een van de principes is dus dat je nooit een schriftgedeelte mag verklaren op zodanige wijze dat het daardoor in tegenspraak komt met een ander schriftgedeelte. Dan ben je niet klaar of je hebt het verkeerd gedaan. Eén van de twee. Je moet dan of het andere schriftgedeelte nog verklaren, of je moet het eerste inderdaad weer loslaten en zeggen, nou, zo klopt het niet. Dat kan het niet betekenen. Heel eenvoudig principe. Ik hoop er zo nog even op terug te komen. Maar de andere betekenis van de uitspraak in vers 20, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, is natuurlijk zeer voor de hand liggend, betekent dat geen mens gerechtigd is om het op eigen houtje uit te leggen. En dan komt hetzelfde antwoord. Waarom niet? Wel, omdat het woord van God is. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer natuurlijk. Het is het woord van God. God heeft gesproken, het is zijn woord. Wie zijn wij om Gods woorden uit te leggen? U gelooft toch ook niet in dat naïeve verhaal dat God nou eenmaal moeite gehad heeft om zich in taal van mensen uit te drukken en zich te bedienen van zondige mensen, zodat het daarna de theoloog gegeven is om het woord van God alsnog aan te passen, want die kan dat beter dan God zelf. Dat is een officiële lering. De officiële gedachte. De Bijbel is niet zo goed, niet zo perfect, is wat onduidelijk, want God heeft moeite met het spreken van een vreemde taal, die der mensen. Dus nou zijn er mensen nodig om vervolgens te verklaren wat God eigenlijk bedoeld heeft. En omdat hij toch niks terugzegt, is ieder vrij om zijn eigen betekenis te geven aan welke schriftplaats dan ook. Ik ken zelfs mensen die, waar ze ook over spreken, over welke tekst uit de Bijbel ook, ze vertellen altijd hetzelfde. Ze lezen het in elke tekst. Komt ook nog voor. Gewoon een eigen verhaal. En dat is wat er dan gebeurt. En dat is de grote waarschuwing. Denk erom, als je met het woord Gods omgaat, ben je niet gerechtig om te doen en te laten wat je wil. Je kunt er niet maar zo in gaan zitten peuteren. Je moet het laten staan zoals het staat. En met alle respect en eerbied proberen te begrijpen wat God gezegd heeft. En als het niet duidelijk is, dan moet je het vergelijken met wat God nog meer gezegd heeft. Dat is de enige manier ook die verantwoord is. En al het andere leidt er alleen maar toe dat de mens zijn eigen gedachte projecteert in de schrift. Hij ziet er als het ware zijn eigen woorden staan. Op slot denkt men zelfs dat men zelf geschreven heeft. Zo ongeveer gaat dat. En dat is niet uitlegkunde. Hè? Maar zoals bekend, dat is inlegkunde. Ja, precies. Nou goed, de schrift is dus niet van eigen uitleg. God heeft gesproken, God zal het eventueel ook uitleggen. En hij doet dat ook. Wij dienen slechts de schriften te onderzoeken en dus de schriften met elkaar te vergelijken. Dat is het praktische advies wat eruit komt. En dat zou ik moeten leggen meteen naast de beroemde uitspraak in Timotheus. Even zoeken waar Timotheus gebleven is. Ja, dat is 2 Timotheus 3, vers 16. Ik moet even vers 15 ook maar even meelezen. Er staat dat Paulus schrijft aan Timotheus en zegt tot hem dat hij zegt dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Dat wil zeggen, hij heeft ze waarschijnlijk uit zijn hoofd moeten leren voor het grootste gedeelte. Min of meer dan. Hè? Hij heeft de heilige schriften geweten. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Niet die u wijs maken tot zaligheid, maar die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Hoezo kunnen? Nou ja, door de schriften wordt men alleen wijs tot zaligheid als men erin gelooft. De schriften weten is één ding, erin geloven is uiteraard een ander ding. En als men ze niet alleen weet, maar ook gelooft, maken die schriften wijs tot zaligheid, zodat je hier bevestigd vindt dat het woord Gods is inderdaad wijsheid en geeft wijsheid. En het is inderdaad kracht Gods tot zaligheid. En dan staat er meteen achter door het geloof. En verder door het geloof het welk in Christus Jezus is. Daar ga ik maar niet verder op in, maar ga wel verder naar het volgende vers. Waar staat over die schriften die hij van kindsbeen af geweten heeft en die wijs kunnen maken tot zaligheid. Wel, er staat hoe dat dan gebeurt. Hoe die schriften dan in de praktijk wijs maken tot zaligheid. In de eerste plaats gaat het via geloof. Maar zoals gezegd, dat stond al aan het eind van vers 15. Maar vers 16 begint met
al.
En dat is eigenlijk in mijn optiek althans zo ongeveer het belangrijkste woord van deze tekst. Want dat de schrift van God is ingegeven, dat wisten we al lang en dat staat op nog andere plaatsen ook. Maar er staat al de schrift is van God ingegeven. En let dan even op dat er niet staat alle schriften. Schriften in, maar staat schrift in het enkelvoud. Daarom betekent het ook heel de schrift. Maar haakjes willen nog wel eens wegvallen, weet u. Maar er staat al de schrift, maar het betekent heel de schrift of voluit geheel de schrift. De schrift namelijk als enkelvoud en als eenheid. Niet eens Oude Testament en Nieuwe Testament. Gewoon één geheel. Voorhangsel is immers gescheurd. Het is één heiligdom. Het is één schrift. Heel de schrift is van God ingegeven. En de eenheid van de schrift wordt ook bepaald door die ene schrijver. Niet al de schrift is voortgebracht door vele mensen. Maar het is één schrift en is voortgebracht door één schrijver. En die is God. En als er dus staat, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, dan betekent dat uiteraard dat dat geldt niet voor het delen van de schrift, maar dat geldt voor heel de schrift. En een van de grootste fouten die gemaakt wordt bij het hanteren van het woord Gods, bij het hanteren van de schriften, is dat men maar een gedeelte hanteert en de rest gewoon vergeet. Zodat men maar een deel hanteert. En daardoor ook mist het licht waardoor het andere deel op dat ene deel geworpen wordt. En als men maar een deel van de schrift bestudeert en dus kent, dan kent men van het deel wat men bestudeert dus ook maar een deel. Want als de schrift niet van, als geen enkele schrift van eigen uitleg is, maar als schriftgedeelten door anderen verklaard worden, dan betekent het als we een deel van de Bijbelse waarheid buiten beschouwing laten, dat het deel wat we onder beschouwing hebben, dat we daar maar een gebrekkige kennis van verwerven. Daar ontkomt waarschijnlijk helemaal nooit iemand aan, hè? Onze kennis is altijd gedeeltelijk, dat blijft het, gelukkig wel, want dan kunnen we nog eens een Bijbelstudiedag organiseren, is dat ook nog eens nuttig natuurlijk. Hè? Maar niettemin, wij dienen ons toe uit te strekken om niet maar delen van de Bijbel te verstaan, maar je moet toch ergens beginnen, hè? Maar inderdaad om de Bijbel als eenheid, als geheel te verstaan. En dat kan door inderdaad steeds opnieuw schrift met schrift te vergelijken. Heel de schrift, enkelvoud, is van God, één schrijver, ingegeven. Er staat zoiets als dus door Gods geest ingegeven, maar in de vertaling verdwijnt dat. Hè? Is van God begeesterd. Ik persoonlijk vind dat een wat correctere vertaling, want het woord geest wordt gebruikt in de term ingeven. Is door God ingeblazen. Is door God geïnspireerd. Van spirit, namelijk geest. Dan wel van spiritus. Sanctus uiteraard. Maar goed, hè? Dat wil zeggen door de Heilige Geest. Die wordt dus ook genoemd, maar in de vertaling verdwijnt die. Maar heel die schrift in zijn geheel is nuttig tot lering, tot opnieuw leggen. Want dat betekent het, opnieuw leggen. Het lag er al, maar we leggen het nou opnieuw. Kijken of we weer net zo goed uitkomen. Of dat we nou anders uitkomen. Reproof, zeggen de Engelsen. Dat betekent zoveel als je het letterlijk vertaalt, opnieuw bewijzen. Het was al bewezen, maar nou bewijzen het nog een keer. Je moet altijd weten waar de dingen vandaan komen die je geleerd hebt of die je gelooft. Waar staat het? Steeds opnieuw checken. Dat waar ze, daar komt er vandaan, daar moet niemand aankomen. Reproof. Of wederleggen. Opnieuw neerleggen. Of uitleggen desnoods. En dat tot verbetering, dan wel onderwijzing. In de praktijk maakt dat weinig verschil natuurlijk. Tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Niet tot onderwijzing in kennis van goed en kwaad, en dus kennis van de zonde of zondaar, maar tot kennis van de rechtvaardigheid Gods die gekomen is, die geopenbaard is in Christus. En dan staat er dat het doel daarvan is niet alleen die kennis, want kennis maakt opgeblazen, daar kun je niks mee. Intellectuele kennis is tamelijk zinloos. Maar er staat opdat de mens Gods, opdat de mens die het eigendom van God is, hè? Of anders gezegd, opdat de mens die uit God geboren is, volmaakt zij. En meer speciaal, opdat die mens tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust zou zijn. Dat is het oude verhaal. Wij zijn zijmaaksel verwekt door het woord, tot ziens, verwekt door het woord, geschapen in Christus Jezus. Jawel, dat is mooi meegenomen, dat is fijn, dan zijn we een nieuw schepsel, maar wat is het doel daarvan? Want het doel is niet onze zaligheid hoor. Dat denken wij weer in onze hoogmoed. Nee, we zijn zijn maaksel in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is wat hier staat. Waarom moeten we die kennis van God hebben? Waarom moet dat woord Gods rijkelijk in ons wonen, Colossense? Wel, opdat wij geschikt zouden zijn voor het werk, voor het goede werk dat God ook voor ons voorbereid heeft. Opdat we zouden beantwoorden aan zijn norm en aan zijn roeping. Als het waar is dat God voor ieder van ons, van ieder gelovige, een taak heeft, ik zou niet weten waarom het niet waar is overigens, maar als het waar is, betekent het ook dat het de bedoeling is dat we tot die taak bekwaam zouden gemaakt worden. Een bekwaamheid uiteraard die uit God is, 2 Korinthe 3, hè, dat zo is het nou eenmaal, een bekwaamheid die uit God is, maar... In vers 15, de vrede van Christus. In de vertaling staat dat er niet, maar dat is een misverstand. De vrede van Christus, heersen, niet zij, heersen in uw harten. Dat betekent dat het alles overheersend is. Dat is het hoogste wat er in ons hart is, vrede. Daaronder kan er wellicht nog wat strijd zijn door verdrukking, vervolging of wat het ook maar zijn mag. Maar boven alles, in de eerste plaats, vrede. De vrede van Christus. Heersen in uw harten die immers gevuld zijn met het woord van God. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, namelijk tot die vrede en de heerschappij van de vrede. En wees dankbaar, want wij leven immers uit genade. We zijn uit genade zalig geworden. Het enige wat van ons verwacht kan worden is dankbaarheid. Dus wees dankbaar en dan, en ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, en pas dan, daarna, hè? Vers 16... Het woord enkelvoud van Christus. Dat is gewoon het woord God, dat is de hele Bijbel. Dat is heel boodschap die van God is uitgegaan. Enkelvoud, het woord van Christus. Wonen en wonen is heus hetzelfde woord als blijven. Gij hebt het woord Gods niet in uw blijvende, gij hebt het woord Gods niet in uw wonende. Maar aan de Colossenzen wordt gezegd, het woord van Christus wonen en dus blijven voor altijd. Wonen rijkelijk in u. Maar niet een beetje dus, rijkelijk. Volop gevuld met het woord Gods. En dus in alle, in heel de, in elke of in heel de wijsheid. Die immers ook door het woord van God wordt voortgebracht. Een woord wat wijsheid is. En dan leert en vermaant elkander bij psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En dat het niet gewoon woorden zijn, maar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zit er maar in dat psalmen, lofzangen en geestelijke liederen weliswaar ook woorden zijn. Maar dan woorden die we allemaal gemeenschappelijk hebben. Want zingen in de Bijbel veronderstelt dat dezelfde woorden door iedereen van harte uitgesproken en daarmee ook onderschreven worden. Dat is de gedachte. Het gaat om de eenheid van de gemeente in één lichaam. En daarom wordt het samen gezongen. Omdat we dezelfde woorden zouden uiten. In de eerste plaats woorden van dankbaarheid natuurlijk. En aan de andere kant woorden die spreken over wie Christus is. Over zijn werk enzovoorts. En liederen over onszelf. Ach, laat maar zitten. Hebben we het nou even niet over, hè? Dus, en het is zo is het. Als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, dan zal dit het gevolg zijn dat er eenheid, dat er gemeenschap ontstaat, dat we dus inderdaad leren en vermanen elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en dat we zingen gode, waarom er nou weer staat heren, weet ik ook niet, maar wij zingen gode met aangenaamheid in uw hart. En de vrede zou in onze hart zijn, aangenaamheid zou in ons hart zijn, jawel, maar waarom, waardoor, eenvoudigweg, doordat onze harten gevuld zijn met het woord van God, waarin wij geloven en waaraan wij ons hebben onderworpen. En dan staat er meteen achter, en al wat gij doet met woorden of werken, dan heb je die goede werken welke God voorbereid heeft, goede werken waar wij volmaaktelijk toe worden toegerust, al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles, let op dat woorden eerst staat, hè? Dat is het eerste wat eruit komt. Weer woord natuurlijk. Woord gaat erin. Woord komt er weer uit door de mond. En in laatste instantie worden ook handen en voeten genoemd. Dus werken. Al wat je doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Want het punt is, Je kunt aan de ene kant zeggen, wij hebben als gelovigen een bediening. We hebben de taak in ieder geval om hem te dienen, het woord te prediken en nog wat goede werken te doen enzovoorts. Jawel, dat is waar. Maar als je het zo zegt, klinkt het niet helemaal goed. Het punt is gewoon dat God ons zoveel genade gegeven heeft, dat hij zelfs ons in dienst wil nemen. Dat hij zelfs ons betrekt in zijn werk, dat wij betrokken mogen zijn in wat hij doet en daar zelfs nog beloning voor mogen ontvangen ook. Een van de grote problemen vandaag is vervelend dat men geen werk heeft, dat men moet bedelen om werk te krijgen. Men beschouwt het dan toch kennelijk nog als een voorrecht, zo hier en daar. Maar het punt is dat wij zoveel genade hebben ontvangen, dat wij die eigenlijk ongeschikt waren, geschikt gemaakt zijn uit zijn genade tot zijn werk. En de genade is ons inderdaad gegeven om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Zoals de apostel Paulus genade ontving om een apostel van Christus te zijn door de wil van God. Precies hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, alles wat wij hebben ontvangen, alles wat wij geworden zijn, hebben wij te danken aan het woord wat tot ons gekomen is. Aan het God die gesproken heeft. En andersom rest ons dus inderdaad dankbaarheid, nederigheid, onderwerping aan dat woord en aan die Christus. Van wie wij afhankelijk zijn. Die ons leven geworden is, dat is waar. Maar die inderdaad boven ons staat. En die zijn werk in ons wil volbrengen. En die ons daartoe bekwaam maakt. Door zijn woord en door zijn geest. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het grote voorrecht dat wij uit genade mogen leven. Uit genade zijn zalig geworden, maar ook uit genade mogen leven sinds wij zalig geworden zijn. Wij danken u, Vader, dat wij mogen kennen die troon in de hemel, die troon der genade, waarop onze heiland, onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten voor altijd met hem verbonden te zijn. Dat wij door hem met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Wij danken u daarom, Vader, dat u ook juist in deze laatste dagen tot ons gesproken hebt door die zoon die u gesteld hebt tot erfgenaam van het heelal. We danken u dat we verbonden mogen zijn met hem die de eersteling is van een nieuwe schepping. Zodat ook wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. En dat u het oude hebt weggenomen om daar uw leven, uw zaligheid, uw nieuwe schepping voor in de plaats te stellen. We danken u, Vader, dat wij dat evangelie onze zaligheid ooit mochten horen en geloven. Maar we danken u ook dat wij sindsdien uw woord mogen openen en dat blijkt dat het woord inderdaad zich laat openen. Wanneer wij ons onderwerpen aan u en aan dat woord wat u gesproken hebt. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons door dat woord leven geeft. En dat wij door dat woord mogen gevoed worden, opgebouwd mogen worden in het geloof. Dat dat woord niet alleen ons leven, onze kracht is, maar ook onze genezing, onze wijsheid, onze zaligheid, dat het woord ons de overwinning geeft ook op de tegenstander. We danken u daarom, Vader, dat we ook deze dag mochten samenkomen om die woorden te openen en ons bezig te houden met het wezen van onze zaligheid. We willen u dan ook vragen, Vader, wilt u uw woord aan onze harten zegenen? Wilt u ons de wijsheid geven om inderdaad uw woord te onderzoeken? En te onderzoeken of de dingen die wij gehoord hebben inderdaad al zo zijn. Opdat we ze niet meer zouden geloven omdat iemand het ons verteld heeft, maar omdat u het ons hebt geopenbaard in dat woord. We danken u daarom, Vader, dat we onszelf bij u mogen brengen. We mogen leven in afhankelijkheid van u en aan de andere kant in de volle rijkdom van die zegeningen die u ons gegeven hebt, in de overvloed van uw genade. We brengen onszelf daarom bij u, Vader, wees u ons nabij in overeenstemming met uw belofte. Bewaart u ons van de boze en van de wereld en richt u ons oog en ons hart op uzelf, opdat we inderdaad veranderd zouden worden naar uw beeld. Opdat we zouden gevuld worden met dat woord, opdat dat woord rijkelijk in ons zou wonen en ons daadwerkelijk zou veranderen, opdat wij bekwaam zijn voor het werk waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom. Amen.